Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal dominee Van Zanden uit Katwijk aan Zee voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146, de versen 2, 5 en 6. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. En wat er verder volgt in de versen 2, 5 en 6 van Psalm 146. De kerkenraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 82, vers 1. Gemeente, het gedeelte uit Gods woord dat ik u in een ogenblik zal voorlezen, vindt u opgetekend in het boek der Richteren. Ik ga u dan lezen uit het 16e hoofdstuk, begin te lezen in het 17e vers en lees het hoofdstuk uit. Het is het slot van de geschiedenissen van de laatste richter, Simson. Maar voordat we dat met elkaar lezen, zullen we de 12 artikelen lezen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ik wil u vragen dat te beantwoorden met het zingen van Psalm 68, vers 3. Psalm 68, vers 3. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, zoals gezegd, de schriftlezing uit Richteren 16 en ik begin te lezen bij het 17e vers. We treffen Simson daaraan in de schoot van Delila. En dit is wat Gods woord ons daar zegt. Toen vertelde hij haar alles en hij zei tegen haar, er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als Nazireër aan God gewijd, van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken en zou ik zwak worden en als alle mensen zijn. Toen Delila nu zag dat hij haar alles verteld had, stuurde ze een bode en liet ze de Filistijnse stadsvorsten roepen en zei, kom ditmaal hierheen, want hij heeft mij alles verteld. En de Filistijnse stadsvorsten kwamen naar haar toe en brachten het geld mee. Daarna liet ze hem op haar knieën slapen, riep een man en liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. En ze begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem. En ze zei, de Filistijnen over je, Simson. Hij ontwaakte uit zijn slaap en zei, ik zal net als de andere keren vrijkomen en hen van mij afschudden. Hij wist namelijk niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen de Filistijnen hem en staken hem de ogen uit en ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 bronzen kettingen. En hij maalde meel in de gevangenis. Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, zoals toen hij geschoren werd. En de Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich om een groot offer te brengen aan hun god Dagon en om vrolijk te zijn. En ze zeiden, onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. En toen het volk hem zag, prezen zij hun god, want ze zeiden, onze god heeft onze vijand in onze hand gegeven. De man die ons land verwoest heeft en die onze gesneuvelden talrijk heeft gemaakt. En het gebeurde toen hun hart vrolijk was dat ze zeiden, roep Simson en laat hem ons vermaken. En ze riepen Simson uit de gevangenis en hij vermaakte hen en ze lieten hem tussen de pilaren staan. Toen zei Simson tegen de jongen die hem bij de hand hield, laat mij gaan en laat mij de pilaren betasten waarop het huis gevestigd is, zodat ik daartegen kan leunen. Nu was het huis vol mannen en vrouwen, ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar en op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen die toekeken terwijl Simson hen vermaakte. Toen riep Simson tot de heren en zei, heren, heren, denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met 1 slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn 2 ogen. En Simson greep de 2 middels de pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde, de ene met zijn rechterhand en de ander met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simson, mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Hij boog zich met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op al het volk dat erin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders en heel zijn familie en ze namen hem op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Zora en Eshtaol in het graf van zijn vader Manoach. En hij had 20 jaar als richter leiding gegeven aan Israël. Tot zover, gemeente. We hopen straks met de hulp des Heren wat na te denken over wat we hebben gelezen. Maar we zullen eerst met elkaar de handen vouwen. Ik roep u nog in herinnering dat er vanochtend is gebeden voor mevrouw Hommerson van Lavieren van de Oranjestraat, die in de Vrijthof verblijft. Voor de heer Erensprenger van de Waalbandijk, die ernstig ziek thuis verblijft. Voor Corine Roodbeen van de Koot uit Opheusden, die een geslaagde operatie onderging. En voor de heer Van Eldik uit zorgcentrum Elim, die ernstig ziek op bed ligt. Ik hoop met de kerkenraad dat u hen ook wil gedenken in uw persoonlijke gebeden. Maar laten we nu ook samen de handen vouwen. Heer der Heren, Koning der Koningen, gij hebt van uzelf gezegd, ik ben de eerste en ik ben de laatste, het begin en het einde, de alfa en de omega. Gij zijt er altijd geweest, gij zult er altijd zijn en alleen dat al zou ons moeten verwonderen, klein moeten maken, op onze plek moeten brengen, maar we kunnen er zo moeilijk komen. Breng ons, Heere, waar we horen, op onze knieën, met uitgestrekte handen naar omhoog, met handen die leeg zijn, en vervul ons hart met een verlangen dat gij onze nood komt te vervullen, dat gij onze schuld komt te vergeven, dat gij onze armoede komt wegnemen en er de rijkdom van Christus voor in de plaats komt te stellen. We moeten er altijd weer gebracht worden, zelfs als we genade hebben ontvangen, eens en telkens weer, op de kansel, in de kerkenraadsbanken, maar ook in de kerkbanken, misschien ook wel thuis. Gij weet hoe we zijn opgekomen, wat we hebben meegebracht deze kerk in. We hebben maar een paar namen genoemd voordat we onze handen vouwden. Maar dan te weten dat ook onze namen en onze omstandigheden u op het allervolmaakst bekend zijn. We zijn vreemden voor elkaar. Want het is voor het eerst dat we aan elkaar worden toevertrouwd als voorganger en gemeente. Dat is ook altijd wat spannend, in ieder geval op de kansel. Maar geef dat we er wat rust in mogen vinden, dat onze namen u bekend zijn. En dat wij geen geheimen voor u kunnen verbergen. Maar dat heel ons leven, heel ons hart en al onze gedachten voor u zijn als een open boek. Heere, lees ons. Misschien mogen we zeggen, beschrijf het boek van ons leven met uw goede woorden. En geef ons zo samen hier op deze plaats een gezegend ogenblik onder het woord. We bidden u voor hen die op vakantie zijn. Het zijn er niet weinig, zo begrepen we van de kerkenraad. Zegen hen allen, geef ze de rust die ze zoeken. Maar geef dat ze ook aan het einde weer veilig mogen terugkeren. We bidden u voor alle noden van tijdelijke, maar ook van geestelijke aard in de gemeente. Ja, van ons dorp, van de steden om ons heen, van heel het land waarin we wonen. Het is een arme tijd, geestelijk gezien, terwijl we het zo rijk hebben. Geef, Heere, dat er nog eens een ommekeer mag komen. Dat er nog weer eens velen gevonden mogen worden die het zullen uitroepen. Wat zullen wij doen om zalig te worden? En dat we, net als die Pinksterlingen, onze blik dan gericht mogen hebben op omhoog. Tot u, die in de hemel zit, die ons alleen vervullen kan met het ene nodige. We denken aan de kerk wereldwijd, in het bijzonder waar ze vervolgd wordt. Gebied uw kennelijke zegen, Heere, juist daar waar verdrukking is en tegenstand. Geef dat de kerk mag zijn een lichtend licht en een zoutend zout. We bidden u voor de overheid, plaatselijk en landelijk. Het zijn met name in de boerenbedrijven en wellicht ook in de landbouw spannende tijden. De vastigheid wordt wat onder ons vandaan geslagen. Geef, Heere, dat we zoveel als we er met andere mensen over praten, er dan toch minstens zoveel ook met u over mogen praten, ja, erom mogen worstelen als de zorgen op het grootst zijn, dat we het dan toch mogen zeggen, ook in de tijdelijke dingen, maar de Heere zal uitkomst geven. En daarom vragen we u ook om een zegen over allen die over ons gesteld zijn in de overheid. Geef wijsheid en maak dat in alle gemeentehuizen en ook in de Tweede en Eerste Kamer er nog gebogen knieën gevonden mogen worden. En zo ziet alles op u, blijft alles op u wachten. Heere, kom over en help ons. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, voordat we met de eigenlijke preek beginnen, een klein beetje ter inleiding. Het zal u wel niet verbazen dat ik als predikant ook heel wat predikanten ken. En ik ga er zomaar voor uit dat voor u niet anders is. Ik denk dat u vanochtend ook een gastpredikant hebt gehad. Het is vakantietijd. Er komt heel wat voorbij. U hebt al heel wat gezichten vanaf deze kansel gezien. Ik wil u vragen om in gedachten al die dominees eens op een rijtje te zetten, zo vooraan in de kerk. En dan vraag ik u, wat hebben ze nou gemeenschappelijk? Het is waarschijnlijk een bond gezelschap. Ik zeg wel eens tegen mevrouw, ik heb nog nooit een gewone dominee gezien. En dan zegt mevrouw, moet je horen wie het zegt. Maar zet ze eens voor u neer en dan zal ik u vertellen wat ze gemeenschappelijk hebben. Op de middelbare school hebben ze bijna allemaal een hekel gehad aan hetzelfde vak. Wat denkt u wat voor vak dat is? Inderdaad, gymnastiek. En ik zal u ook vertellen hoe dat komt. Dat komt, voor sommigen is het ook echt een traumatische ervaring geweest. Het gebeurt wel eens in een gymles, dan worden er twee mensen uitgepakt. Eentje wordt daar neergezet, eentje daar. En dan moeten er twee teams worden samengesteld. Nou, kies maar. Die mag er één kiezen, die mag er één kiezen. Wie kies je dan? Ja, de sportieve types. De sterke jongens, de snelle dames, die worden het eerst gekozen. Dus daar gaat er één en daar één, daar één. Wie blijft er staan? Ja, de dominee. Of in ieder geval degene die in lichamelijke opzicht niet zo goed kunnen meekomen. Dat is geen fijne ervaring. En als we dan als een echte sportverslaggever naast zo iemand gaan staan en vragen wat gaat er nou door je heen? Ja, dan is het antwoord meestal, ik heb het gevoel dat niemand wat met me kan. Onderschat dat niet, gemeente. Gelukkig gaat de middelbare schooltijd ook weer een keer voorbij. Dan zou je denken, nou, dan ben je er eindelijk vanaf. En dan kom je erachter, in het gewone leven gaat het al net zo. Want als je aan het werk wil, dan moet je solliciteren. Wie wordt er op gesprek gevraagd? Nou, wat denkt u zelf? Dat zijn de mensen die het beste een brief kunnen schrijven. Dat zijn de mensen die er de mooiste foto bij doen, die het mooiste cv eraan hangen. Dat zijn de mensen die mogen komen. En ook in het werkzame leven heb je daarom mensen die aan de kant blijven. En dan vragen we, hoe voelt dat nou? En dan is het antwoord, ik heb het idee dat niemand wat met me kan. Wat dat betreft, gemeente, leven we in een harde wereld. En wat is dan het evangelie? Nou, dat is dat de Heere zegt, lieve mensen, bij jullie kan het wel zo werken. Dat de eersten zijn. En de laatsten, maar als het gaat om mijn koninkrijk, dan gaat het precies andersom. Vele eersten zullen de laatsten zijn. En vele laatsten de eersten. Dus dan gaat het precies andersom. In het Nieuwe Testament vinden we daar veel voorbeelden van. Daar zal ik misschien in de preek nog iets over zeggen. Maar het voorbeeld bij uitstek van het Oude Testament is toch de laatste van de 12 richteren. Dat is Simson. Gemeente, als er nou iemand is die je nooit in je kerkenraad zou vragen, die je van de kansel zou trekken als die het lef had om hem te beklimmen, dan was het Simson. Een man met 1000 zonden, een man met 1000 tekortkomingen, een man met wie in feite geen land te bezeilen valt, maar de Heere zegt, ja, dat kan allemaal wezen. Maar ik ga mijn genade in hem verheerlijken. Misschien dat de mensen niks met hem kunnen, maar ik wel. Want mijn kracht wordt zelfs bij Simson in zwakheid volbracht. We zullen er straks iets over horen, maar we gaan eerst zingen uit de 103e psalm. En ik wil dan graag het 5e zingen en het 6e. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwelijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Het 5e en het 6e van psalm 103. Gemeente, we gaan met elkaar overdenken wat we hebben gelezen uit het boek der Richteren, 16e hoofdstuk. Ook in zijn verband in de hele geschiedenis van Simson, waarvan ik veronderstel dat die u bekend is. Ik lees u alleen nog voor het eerste gedeelte van het 22e vers, waar staat: maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien. En daar hebt u meteen iets om vast te houden, want we letten op het haar van Simson. In dat haar zie je als het ware zijn hele levensgeschiedenis uitgetekend. We zetten als thema boven de preek Simson bij de kapper. En we letten dan eerst op zijn ongeknipte haar. Vervolgens op zijn geknipte haar. En tenslotte op zijn teruggegroeide haar. Dus nog een keer zijn ongeknipte haar, zijn geknipte haar en zijn teruggegroeide haar. Gemeente, ik weet niet wie de sterkste man van ochtend is, maar ik denk als ik hier zo op een... Zit hij in de kerkenraad? Maar ik denk dat als ik hier zo op een doordeweekse dag rondloop en hij loopt ook over straat, dat ik meteen zie dat hij het is. Hoe dan? Grote man, 2 meter hoog, hè? 2 meter breed, sterke man. Nou, zo was er in de dagen van Simson geen Israëliet in het land die niet wist wie Simson was. Dat was de grote, sterke held. Simson, geroepen om de laatste van de 12 richteren te zijn. Zoals wel vaker in de Bijbel heeft de naam van deze man ook een betekenis die iets zegt over wie hij is. Simson. Wat betekent dat dan? Nou, zoiets als zonnekind. Daar hebt u zijn roeping. Het is zijn roeping om te midden van een dwaas, goddeloos geslacht te schijnen als een licht in het donker. Om een zoutend zout te zijn in een smakeloze wereld. De tijd van de richteren verschilt niet zoveel met de tijd waarin wij leven, gemeente, want het is het refrein van het boek der richteren dat daar staat: en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En in gedachten zien we een grote levensoceaan, ieder met zijn scheepje, en het dobbert wat en het golft wat, maar niemand weet waar die vandaan komt. Niemand weet welke koers er gehouden moet worden. En erger nog, niemand weet waar de haven der rust is te vinden. Het is in die donkere tijd dat Simson geboren wordt en zijn roeping krijgt. Als we kijken naar hoe hij wordt geboren, dan is dat ook nog wel onder bijzondere omstandigheden passend voor zo'n bijzonder kindje. Want Manoach en zijn vrouw, die konden helemaal geen kindje krijgen. En ze hebben geroepen en gebeden, er kwam geen kindje, totdat het niet meer kon. En toen kwam er een engel. En die zeggen, nou zul je toch een kindje krijgen. En, behalve dat het kindje de roeping heeft die elke Israëliet, elk kind van Abraham, ook elk geestelijk kind van Abraham heeft: wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Komt er nog een bijzondere roeping bij. Hij moet een Nazireër zijn. En in gedachten zien we Manoach en zijn vrouw elkaar wat aankijken. En wat? Ja, een Nazireër. Dat zijn 3 dingen. 1. Dit jongetje mag geen wijn of sterke drank drinken. 2. Dit jongetje mag niet in aanraking komen met de dood of iets doods. En 3. De haren van zijn hoofd mogen niet geknipt worden. Waarom dan niet? Nou, dat moet een teken zijn van de kracht die de Heere door zijn genade in hem uitstort. Nou, het jongetje wordt geboren. Het gaat goed. Ze zien meteen al dat het een hele, nou, stevige jongen is. En dan lezen we, en dat geeft wel verwachtingen: het jongetje werd groot en de geest van de Heere begon hem aan te vuren. Kijk, denken wij, nou gaat het gebeuren. En dan zien we hem lopen door het heilige land. Zulke schouders en lange haren die golven over zijn schouders. Ik weet niet of u dat liedje kent. Bij het voorbereiden van deze stof hoefde ik thuis, ik heb een paar kleine kindertjes thuis, Ik hoef dus een naam maar te noemen, Simpson. En dan begonnen ze meteen te zingen. Dat liedje van Simpson, ik zal het niet zingen hoor, daar doe ik u vast geen plezier mee. Simpson, Simpson, alle Filistijnen verdwijnen. Als jij komt. Ken je hem? Mooi meid. Ik ga dus niet zingen. Jij mag wel zingen. Ik zou het ook niet doen. Een mooi liedje. Simpson, Simpson, alle Filistijnen verdwijnen als jij komt. Maar het is niet helemaal waar. Eigenlijk zouden we zeggen, was het maar waar. Dat waar Simpson kwam, dat de Filistijnen maakten dat ze wegkwamen. Maar eigenlijk is het tegendeel waar. Overal waar je Simpson tegenkomt, daar kom je ook Filistijnen tegen. Hoe kan dat dan? Ja, zeg het maar. Het zijn eigenlijk twee magneten. Als je de magneten, laten we zeggen, in dit geval op de goede manier tegenover elkaar houdt, dan stoten ze elkaar af. Dat kan niet, dat kan niet bestaan. Je krijgt ze niet tegen elkaar aan. Maar u weet ook wel, je hoeft zo'n magneet maar om te draaien en het schiet op elkaar af. Nou, zo is het bij Simpson en de Filistijnen ook. Hij heeft de roeping om ze ver van zich af te houden, maar hij wordt er naartoe getrokken. En eigenlijk hebben we daar meteen de grote haper in het leven van Simpson te pakken. De buitenkant, de kracht, klopt niet met de binnenkant. Want daar zitten een paar grote zwakten. En gemeente, dat wijst ons er meteen op, dan gaan we meteen een klein beetje toepassen, dat het verhaal van de richter Simpson verdacht veel lijkt op het verhaal van een christen. Het lijkt van buiten meestal heel wat, terwijl het van binnen soms één grote rommel is. Nou, in de eerste gedachte wil ik iets zeggen over het eerste grote mankement, innerlijke mankement van Simpson, zijn grote zwakte, en dat heeft te maken met zijn rechtvaardigheidsgevoel. Waar hebben we het dan over? Nou, iemand doet mij iets aan en ik ga daar iets tegenover zetten. Dus heel praktisch, laten we zeggen, u bent met de auto gekomen en u rijdt weg. Iemand anders rijdt weg en die rijdt uw spiegel eraf. Dat is vervelend. En wat gaan we daarmee doen? Ik neem zomaar aan dat u dat niet in de koude kleren gaat zitten, want het is de spiegel van je auto, daar ben je niet blij mee. Wat ga je dan doen? Stap je dan uit, kokend van woede, en dat die andere ook uitstapt en dat je de mouwen opstroopt en dat je met elkaar op de vuist gaat? Nou, ik hoop van niet. Wat is dan een Bijbelse manier om rechtvaardigheid te brengen? Hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik zou zeggen, er zijn twee mogelijkheden. Je kunt het op de oud-testamentische manier doen of op de nieuw-testamentische manier. Wat is de oud-testamentische manier? Oog om oog, tand om tand. Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd wat dat eigenlijk betekent. Nou, heel eenvoudig. Als u bij mij een tand eruit slaat, dan mag ik ook bij u een tand eruit slaan. Als u mijn oog beschadigt, mag ik uw oog beschadigen. Maar nooit een schepje erbovenop. Dat kan niet. Waarom niet? Ja, dan gaat het als een grote spiraal naar beneden. En uiteindelijk heb je oorlog. Kan niet. Dat is de oud-testamentische manier. Wat is de nieuw-testamentische manier? Dat is dat Christus zegt, u hebt van de ouden gehoord, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, dat gij de boze niet wederstaat. En dat wie u op uw rechterwang slaat, die keer u ook uw linkerwang toe. Nou, Simpson, kies maar. Gaan we eens kijken hoeveel stevigheid en vastigheid er in jou zit. Kun je dat? Kun je je woede beteugelen? Kun je een Bijbelse lijn vinden in jouw richterschap? Nou, gemeente, als we de hele geschiedenis in ogenschouw nemen, dan zet ik daar vraagtekens achter. Want wat gebeurt er? Nou, in de eerste plaats, er is een bruiloft en Simpson vertelt een raadsel. Hij zegt, nou, als jullie nou het raadsel raden, dan krijg ik van jullie 30 mantels. En als jullie het niet raden, dan krijg ik 30 mantels van jullie. Nou, de Filistijnen komen door list en bedrog achter de oplossing van het raadsel. En Simson wordt boos. En die loopt een dorpje in, die slaat 30 Filistijnen dood, pakt hun mantels af en zegt, nou alsjeblieft, hier heb je de mantels. Waarop die Filistijnen kwaad worden en die zeggen, ja, maar dan trouw je ook niet meer met deze vrouw. Waarop Simson weer kwaad wordt en dan pakt hij 300 vossen en die knoopt hij met zijn staarten naar elkaar en er komt een fakkel tussen en hij stuurt ze zo het veld en de hele oogst verwoest. Oh, zeggen de Filistijnen, gaan we dat zo doen? En ze doden de bruid en haar vader. Waarop zo kwaad wordt, hij een ezelskaak pakt. Hij begint erop los te slaan. En hij slaat 1000 Filistijnen de dood in. Ik heb Simson heel hoog. Maar denkt u nou dat dat een weg is? Waarvan de Heere zegt, goed zo Simson. Ik krijg dat niet bij elkaar. Ik krijg dat niet bij elkaar. Kijk, dat de Filistijnen het zo doen, van kwaad tot erger. Maar Simson, kun je jezelf niet een beetje beheersen? Nou, een lijntje naar onszelf. Kijk, het eerste wat we ervan mogen zeggen, dat mag wel een beetje tot bemoediging zijn. De Heere heeft zich niet vergist toen hij met Simson in zee ging. Hij wist waar hij aan begon. U en ik hadden een andere keuze gemaakt. Daar heb je een land vol met Israëlieten. Daar hebben ongetwijfeld heel wat stabiele, misschien wat minder krachtig, misschien wat minder spierballen, maar van binnen stabiel, godvruchtig, eerbare mensen. Ja, die hadden we gekozen. Dat we zeiden, nou, dat is nou een keurige richter. Die moet het volk voorgaan in een godvrezend leven. Maar de Heere zegt, ik wil deze. En wij zeggen, Heere, maak je nou geen vergissing. Kijk, David, koning David, dat ging ook niet altijd goed. Want die zag op een gegeven moment zijn buurvrouw, dat beviel hem wel. En hij moest en hij zou er hebben. En hij trouwt met haar, hij heeft gemeenschap met haar. En zijn buurman moet het ontgelden. Dat was niet best, maar op het moment dat de profeet Nathan voor de deur staat en op de deur klopt en zegt, David, gij zijt die man, ja, dan breekt er toch iets. En dan komt er boete en berouw en ommekeer. Kijk, met David kun je nog een land bezeilen. Als je denkt aan Jona, dat was ook een problematisch geval, ja, er moest heel wat aan te pas komen, nietwaar? Want hij ging naar Tarsis terwijl hij naar Nineveh moest. En er moest een storm aan te pas komen. En hij moest door de bemanning overboord gejonast. En er moest een walvis komen. Maar uiteindelijk kwam Jona waar hij wezen moest, in Nineveh. Daar kun je er toch nog wat mee. Maar wat moet je nou met een man met wie het van kwaad tot erger tot erger tot erger gaat? Ja, gemeente, wat moet je ermee? En toch is dat wat de Heere doet. Kunt u dat nou begrijpen? Christus heeft het niet anders gedaan, hoor. Die moest 12 discipelen hebben. En natuurlijk zit daar een Johannes bij. Dat begrijpt u ook. Zo'n godvrezende man met een rustig karakter. Iemand van wie voortdurend wordt geschreven, de discipel die Jezus lief had. Een en al liefde, tuurlijk. Die wil je erbij hebben. Dat daar een Levi wordt geroepen, volg mij, en wordt een van mijn 12 discipelen, dat begrijpen we ook nog, want dat was een bekeerde man. Dus die had wat te vertellen. He, als die op huisbezoek kwam en zou zeggen, vertel eens Levi, hoe is dat nou gegaan in je leven? Dan kon hij het duidelijk vertellen. Dat was een oud leven, maar de Heer kwam voorbij, ik ben tot verandering gekomen en nu wandel ik in het licht met Jezus, het donkere dan ligt achter mij. Daar kun je wat mee. Maar wat moet je met een Simon Petrus? Ja, Simon kon nog wel wat met zichzelf. Maar het was struikelen en vallen en vallen. Wat moet je met een Judas? Had u hem uitgekozen? Wat moet je met een Thomas? Thomas kan het niet geloven. De Heer is waarlijk opgestaan, Thomas. Nou, zegt Thomas, ik kan het niet geloven. Gemeente, zou je nou zulke jongens uitzoeken? Zouden dat mensen van ons welbehagen zijn? Ik denk het niet. Maar misschien zit er nog een Simon in de kerk. Een Thomas. Hopelijk geen Judas. De Heere heeft een bijzondere voorliefde voor dit soort figuren. Dat is niet om de zonde goed te praten, want zonde is zonde. En toch, als we kijken met hoeveel bewogenheid en liefde de Heere omgaat met een Simon Petrus. Als die eerst op zijn voetstuk staat en zegt, al zouden zij ook al, ik zal u nooit verloochenen, ik zal u nooit verraden. Maar als die in de tranen zit, dan komt Jezus hem opzoeken. En dan vraagt hij, Simon, heb je me lief? He, dan zegt Jezus niet met eerbied gesproken dat hij zijn armen over elkaar doet en zegt, Simon, nou is het klaar, ik hoef je nooit meer te zien, hij gaat er naartoe. En als Thomas het niet kan geloven, dan doet Jezus zijn armen niet over elkaar en zegt, Thomas, nou jij kan het niet geloven, laat maar zitten. Dan gaat hij naar Thomas toe. En dan zegt hij, Thomas, je kan het niet geloven, hè? Moet je nou eens kijken. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Gemeente, wij kennen elkaar verder niet. Gezien de afstand is het ook de vraag of we elkaar vaak tegen zullen komen, wie weet. Maar dit weet ik zeker, er is niemand in Ochten, en ook vanavond niet in de kerk, waar de Heere niks mee kan. En misschien dat je het van jezelf niet eens kan bekijken, maar dan leg ik mijn hand op de Bijbel. En dan zeg ik Richteren 13 tot en met 16. Als u het van uzelf niet bekijken kan, hier staat het. We moeten nodig door met beden. Simpsons haren geknipt. We hebben net gezegd, een van zijn grootste zwakten, dat is zijn rechtvaardigheidsgevoel, maar er is nog iets. Een grote zwakte, dat zijn zijn ogen. Gemeente, zou het een mannending zijn? Eens en meermaals voor in de Bijbel dat daar een man is en er komt een mooie vrouw voorbij. En dan is het op zich een heel eerbare, stabiele man en broeder. Ik heb u net het voorbeeld gegeven van David. David, een knecht van God. Maar hij ziet een mooie vrouw en hij raakt zichzelf kwijt. Ik had u ook het voorbeeld kunnen geven van Salomo, van Jacob. En hoeveel voorbeelden zouden er vanavond in de kerk zitten? Moeite met de ogen. Als we kijken hoe dat bij Simson is gegaan, dan zien we het helemaal aan het begin al misgaan. In Richteren 14. Dan loopt hij naar Timnat, dat is een Filistijns dorpje. En wij denken meteen al, wat doe je daar nou, Simson? Je moest Israël toch leiden, wat doe je dan? Hij had een mooie vrouw gezien. En hij rent terug naar zijn vader en moeder. In plaats van dat hij met Job zegt, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Of dat hij de hemel dankt voor een mooi schepsel op zijn weg. Hij moet er hebben. Dus hij rent terug naar huis en hij zegt, ik wil trouwen met dat meisje. Maar Simson, ze is niet van het geloof. Ja, nou dat kan wezen, zegt Simson, maar ik wil met haar trouwen. Dus ik zal er hebben. Nou, dat loopt allemaal verkeerd af. Dan zou je denken, misschien dat hij zijn leven betert. Ja, dacht u? Dit is wat er in Richteren 16 staat. Ja, het staat er zo koeltjes dat je er bijna overheen zou lezen, maar het staat er wel. Simson, nou, ik zal de vinger er even bij leggen. Het is in vers 1. Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was. En hij ging bij haar naar binnen. U zegt, dat staat niet in mijn kinderbijbel. Nee, in de mijne ook niet, maar het staat wel in Gods woord. Hoe kan dat nou? Simson, wat doe je daar nou? Ja. Zo krachtig als die van buiten is, zo slap als een rietje in de wind, is hij als het om zijn ogen gaat. En dat zien we ook terug in de geschiedenis, het slot van de geschiedenis dat ik u heb voorgelezen. Want dan treffen we Simson aan in de schoot van Delila. Simson, wat doe je daar nou? Ja, het is een mooie vrouw. Ik heb haar lief gekregen. Ja, Simson, maar zij jou niet. Althans, de 1100 zilverstukken wegen zwaarder dan haar liefde voor jou. Ik heb u gelezen hoe dat is gegaan. Simson zegt, die kracht van mij die heeft te maken met mijn haar. Als je me nou vastpint, dan heb je me. En hij wordt vastgebonden en ze zegt, Simson, de Filistijnen over u. En Simson schrikt wakker en hij rukt zich los. En hij, ja, er is eigenlijk niks aan de hand. Nou, Simson, nou weet je waar je aan toe bent met Delila. Simson blijft. Hij zegt, nou, als je de touwen nou wat dikker maakt. Simson, wat doe je? Hij doet het wel. Dikke touw, hetzelfde verhaal. Een heel weefgetouw. Simson, de Filistijnen over u. Maar weer rukt hij zich los. En tenslotte komt het zover dat hij zegt, als je mijn haren nou afscheert, dan zal mijn kracht van mij wijken. En dan is het, gemeente, kijk, u begrijpt net zo goed als ik, die kracht van Simson, dat zit hem niet in zijn haren. Dat is een teken van zijn kracht. Die kracht komt van boven. Maar nou komt het met Simson op een punt dat de Heere zegt, Simson, nou is het genoeg. Je speelt ermee. En je mag een heel eind. Maar nu snij ik het af. En gemeente, als de Heere het afsnijdt, dan doet hij het bij de wortel. Nee, niet de wortel van zijn haren. Daar zal ik u straks nog iets over zeggen. Maar de ogen. Daar begon de zonde. Simson zag. En nou ziet Simson helemaal niks meer. De zonde met wortel en tak eruit. Gemeente, u begrijpt misschien dat hier ook een les ligt in het persoonlijke leven. Ik zei u al, de strijd van Simson tegen de Filistijnen is een beeld van de strijd van een christen tegen de zonde. En dat bepaalt ons er ten eerste bij dat, nou ja, als u het niet met mij eens bent, dan hoor ik het naar de dienst wel. Ik geloof van harte dat als de Heere in je leven komt, dat je strijd krijgt. Waarom? Er gaat een wissel om. Je kunt niet meer verder op het oude spoor, dat is die brede weg. Dan moet het over de smalle weg. En dan zijn er bepaalde dingen die je vroeger niet deed, die je nu wel zult moeten doen. Maar er zijn ook een hoop dingen die je vroeger wel deed en die echt niet meer kunnen. Dan is het, daar krijg je strijd mee, want dat doe je niet van harte. Mijn vraag aan u, als u genade mag kennen, is deze. Waar ligt je strijd? Want de verleiding is groot om het nou te gaan hebben over de zonde tegen het zevende gebod. En dan zeggen we, ja, het is ook allemaal wat. En overspel en, ja, dat is misschien de zonde van de een, maar een ander heeft weer ergens anders moeite mee. Waar ligt je strijd? En wordt er nog een beetje gestreden in ochtend? Kijk, wat gaat er nou mis? Nou, in plaats van dat Simson bij het begin zegt, deze grens kan ik niet over, houdt hij de zonde aan de hand. En hij gaat er net zo lang in mee, totdat de Heere zegt, en nou is het klaar. Wij zijn van nature, nou, laat ik het zo zeggen. Kijk eens, hier hebt u een helling. Hier is de afgrond. En u moet uw auto parkeren, hier is geen plek meer, u moet uw auto parkeren op de helling. Waar zet je hem neer? Nou, als je een beetje zuinig bent op je auto, dan is de handrem stevig aan en je laat hem in de versnelling staan en je doet de raampjes dicht en je zet hem op slot en je neemt de sleutel mee. Dan staat hij veilig. En met alle eerbied, gemeente, nou komt Simpson aanscheuren. En die maakt een rare zwieper. Tot aan het einde van het einde, de grens van de grens. Met piepende banden komt hij tot stilstand. Hij neemt de moeite niet eens om hem in de versnelling te zetten of om de handrem aan te trekken. Hij stapt uit, gooit de deur achter zich dicht en loopt weg. Simpson, wat doe je? Zo ga je er toch niet mee om met wat de Heer je heeft geschonken? Ja, Simpson doet het wel. Kijk, en ergens, we kunnen het begrijpen. Gemeente, als u een kind van God mag zijn, dan bent u het en dan blijft u het. Daar kan niets of niemand ooit tussenkomen. Dat is waar. Maar ondertussen, kijk, als we nou kijken naar het voorbeeld van Simpson, dan kun je wel zeggen, ja, Simpson die snapt het ook wel. Hij zegt, ik kan me onder Gods genade niet vandaan zondigen. En hij heeft gelijk. Simpson is zalig geworden. Maar als je nou kijkt naar het spoor van vernieling dat hij achterlaat. Als je kijkt hoe hij zichzelf heeft, nou, verdriet en pijn heeft aangedaan door de zonde die hij aan de hand hield. En als we beseffen, gemeente, beseffen we dat nog, dat elke zonde die wij doen voor de Heere als een klap in het gezicht is. En dat er in de hemel wordt gehuild als een christen zijn roeping verzaakt. Dan denken we, Simpson, wat doe je toch, jongen? Wat was het nou met Simpson? Drie dingen. Dat is nog best te overzien. Simpson, geen wijn of sterke drank. En waar komen we hem voortdurend tegen? Op feesten en partijen. Zo'n bruiloft duurde, uit mijn hoofd, was het nou 7 dagen of een hele maand? Nou, dagenlang. Simpson, wil je wat drinken? Zou je het volhouden? Simpson, wat doe je daar toch, man? Maak dat je wegkomt. Ja, ja, zegt Simpson, dit is anders. Geen dode dieren, geen dode voorwerpen, geen dode mensen. Simpson, waar ben je met die... Weet u die leeuw? Die leeuw in het veld met de honing erin? Simpson, wat doe je daar, man? Loop er mooi aan voorbij. Maar Simpson wordt er als een magneet op aangetrokken. Hij moet er ook nog met zijn handen aankomen. En aan het eind van de rit treffen we hem aan met een ezelskaak in zijn hand. En hij heeft de 1000 Filistijnen mee doodgeslagen. Simpson, wat heb je daar in je hand? Ja, een ezelskaak. Wat doe je daarmee? Ja, zegt Simpson, ik begrijp het wel, maar dit is anders. En dan treffen we hem aan het eind dus aan in de schoot van Delila. Alles schreeuwt ons toe. Maak dat je wegkomt. Dit is het niet. Je verloochent je roeping. Maar hij gaat mee en mee en mee en mee. En gemeente, als de Heer hem, nou, laat ik het vriendelijk zeggen voor Simpson, als de Heer hem de ogen niet had uitgetrokken, dan weet ik niet waar het met hem geëindigd was. Maar de Heer zegt stop. En gemeente, wat is dan de toepassing? Ik weet niet welke zonde u aan de hand houdt. Ik hoop dat het met u beter is dan met mij, wat dat betreft. Maar als er nou iets is waarvan u heel goed weet dat u ermee te breken hebt, maar u gaat ermee door en door en door, dan moet ik u van Gods wegen zeggen dat u hoog en gevaarlijk spel speelt en dat als u er niet mee stopt, dat de Heer het afbreekt. Misschien is dat inderdaad, heeft dat te maken met het 7e gebod. Andere vrouwen, andere mannen. Je hoeft niet verder dan de telefoon in je broekzak om daar een en ander van te zien. Hoeft u niet eens uit te leggen, dat weet u allemaal best. Waarom doe je dat nou? U zegt, ja, maar het kan toch geen kwaad. En je gaat erin mee en je zet nog een stapje. Stop er eens mee. Wanneer? Bij het begin. Christus zegt het zelf. Als uw oog uw aanstoot geeft, ruk het uit. En daar zitten we allemaal, mannen, broeders, met twee ogen in ons hoofd. Hoe bestaat het? Ja. Misschien is het ook wel iets anders. Misschien hebt u een bedrijf. Elk jaar moet de boekhouding op orde worden gebracht en je hebt er een mannetje voor. En die weet het weer net zo te draaien. U weet heel goed dat het niet klopt. Maar je komt ermee weg. U zegt, is dat nou ook al een zonde? Ja, wat denkt u? Je zult niet stelen. U zegt, ja, maar dit is anders. Dat is geen Oh. Gemeente, ik wil u niet te veel tegen de haren instrijken, maar u hebt een hoge roeping. Wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. En dan is heilig niet 50% heilig. Of als u heel goed uw best doet, 60%. Heilig is heilig. En vul het dan in voor uzelf. U zegt, ja, maar ik... dat moet je toch ontvangen? Ja, dat moet je ook ontvangen. Er is een hoop genade voor nodig. Maar ondertussen moeten wij niet doen alsof we geen verantwoordelijkheid hebben. Dat is wat Simpson deed. Die ging met zijn armen over elkaar gewoon zijn leventje leven. En de Heere sneed het af. Laat het met u zover niet komen. De gemeente, ik wil er toch nog even iets over zeggen, want het is toch een beetje abstract nog. Als je nou iets hebt waarmee je breken wil, of als je denkt dat moet nou toch echt anders met mij, dan moet je de Heere vragen om je de kracht te geven om er een stap in te zetten. Maar we moeten ook goed onthouden als het gaat binnen een op de andere dag. Het is een gave van God, maar we hebben ermee werkzaam te zijn. Ik woon nou pal aan het strand. En uitzicht op zee en ook uitzicht op het strand. En dan zie je alleen maar knappe mensen. Van die hele slanke mensen, hele grote meneren. En dan vraag je je af, ja, hoe krijg je dat nou? Dat je sterk bent of slank. Denkt u dat vanzelf gaat? Dat je drie keer opdrukt en dat je denkt, nou heb ik ook een blokjesbuik. Ja, dat zou je wel hopen, maar zo werkt dat niet. Zo werkt dat aan de buitenkant niet. En toch denken we altijd dat het aan de binnenkant wel zo gaat. Dat je vanzelf een mooi mens wordt. Dat je vanzelf geduldig wordt. Traag tot toorn. He, al dat soort, dat je vanzelf een beminnelijk mens wordt. Dacht u? Dat vraagt een voortdurende oefening. En ik denk wel eens, als we nou met elkaar net zoveel tijd zouden doorbrengen met het verzorgen van de inwendige mens, als ik het zo zeggen mag, als dat we in de sportschool staan, dan zouden er volgend jaar een hoop mooie mensen rondlopen. En natuurlijk, dat is afhankelijk van Gods genade. Maar de Heere schenkt het, hij wil het schenken aan al zijn gunstgenoten, met de bedoeling dat we er werkzaam mee zouden zijn. En dan gaan we nog eens kijken tenslotte hoe het met Simpson afloopt. Zijn haren zijn eraf, gemeente. En zijn ogen zijn eruit. Valt daar nog wat van te verwachten? De sterkste man van Israël. En zijn kracht is eraf. Ja, er valt nog heel veel te verwachten. En ik zal u het geheim uitleggen. Kijk, we zeiden net, wat de zonde betreft, ging het met de wortel eruit. De ogen eruit. Maar het haar was een teken niet van de zonde, maar van de genade. U zegt, nou, al het haar gaat eraf. Ja en nee. Want je kunt haar wel afscheren en je kunt het doen tot over de huid, maar één ding blijft er zitten. Dat zijn de wortels. En dan roep ik alle mannen broeders tot mijn getuigen. Het groeit zo weer terug. Dat is een eindeloze strijd hier. Ja. Waarom? Omdat de wortel blijft zitten. En zo is het in de genade nou ook. Kijk, ik kan een kind nog begrijpen. Als de wortel der zaak gevonden wordt, dan is het uit God, dan blijft het uit God. En dan zal het ook tot God wederkeren. Dat is wat er met Simpson gaat gebeuren aan het slot van de geschiedenis. Dus Simpson die is gevangen, die zit daar in de boeien. Hij Ja, hij wordt ook nog als een soort circusattractie opgevoerd door de Filistijnen. Haal Simson er eens bij. En laat hem eens wat grappigs doen. We hebben hem verslagen, laten we hem ook nog vernederen. Ze drijven de spot met hem. Hij wordt neergezet. Wat zij niet weten, weten wij wel. De kracht van Simson komt terug. En toch is het compleet anders dan wat het was. Want Simson staat nu niet in zijn kracht. Ja, zo zeggen we het vaak tegen elkaar. Hè? Je moet in je kracht staan. Nou, Simson staat in zijn zwakte. Hij kan niks meer. Hij is niks meer. Kijk, zegt de Heer. En nou kan ik wat met hem. Kunt u het begrijpen? Nou kan ik wat met hem. En hij wordt daar tussen die pilaren gezet. Ja, deze kerk heeft het niet. Hoe zal ik dat nou eens uitleggen? Nou, een soort grote koepel en twee grote steunpilaren in het midden, waarop eigenlijk het hele gebouw rust. De tempel in Israël had dat ook, de Jachin en de Boas. En zo heeft ook deze tempel van Dagon twee zuilen. Simson wordt ertussen gezet, in de veronderstelling dat hij nog even moet rusten. En hij leunt, en dan zien we het gebeuren. Nog eenmaal kromt hij zijn rug en hij drukt uit alle macht tegen de pilaren aan. Het begint te schuiven en te trillen. De eerste stukken van het dak komen naar beneden. Daar roept nog een Filistijn, laat hem ophouden, dat gaat niet goed. Maar het is al te laat en heel dat bouwwerk gewijd aan Dagon stort met donderend geraas ineen. 3000 Filistijnen de dood in. De tempel aan stukken en ook Simson, de laatste richter, komt aan zijn einde. Ja, gemeente, en dat is de levensgeschiedenis van Simson. Ik had er graag wat meer van willen maken. Maar dit is het. En dat is nou net voor de goede verstaander waarom Gods genade nou zo rijkelijk oplicht in de geschiedenissen van Simson. En dan wil ik u in gedachten meenemen naar Gods troon. Dat is misschien even een hele stap, maar kom eens mee. Er staat daar een grote troon in het midden, in een zee van licht, op de troon het Lam Gods, dat de zonden der wereld heeft weggedragen. Om de troon een grote schare die niemand tellen kan. Daar zijn mensen van alle tongen en talen en natieën. Ze staan er allemaal God groot te maken. En dan zien we er eentje staan, als we wat dichterbij komen, die er net even twee schouders bovenuit steekt. Hij heeft 7 haarvlechten op zijn rug, over zijn schouders. Zijn ogen zijn terug en ze aanschouwen van aangezicht tot aangezicht de Allerheiligste. Het is Simson. Gaan we eens naar hem toe. Simson. Jij hier? Ja. Ja, ik hier. Was je zo'n hele beste dan, Simson? Nee, dat was niet zo'n hele best. Heb je je best gedaan dan tenminste? Nee, ik heb ook mijn best niet gedaan. Ben je trouw geweest aan je roeping? Nee, ook niet. Heb je het volk verlost? Nee. Wat doe je hier dan, Simson? En dan wijst hij op hem die op de troon zit. Die heeft gezegd, zie, ik maak alle dingen nieuw. Gemeente Simson is zalig geworden. Is hij zalig geworden? Jazeker. Hij wordt genoemd in de lijst met geloofshelden in Hebreeën 11. Ik heb de tijd niet meer om dat nog uit te diepen. Moet u thuis maar eens nakijken. Daar wordt een Abraham genoemd en een Isaac en een Jacob. Kijk, dat kun je nog begrijpen. En een Mozes, nou dat was ook een man gods. Maar daar klinkt ook de naam van Simson. Als een held van het geloof. Waarom? Gemeente, omdat we nou net in zo'n slecht voorbeeld zien hoe Gods genade werkt. Want degene die daar op die troon zit, Jezus Christus, die weet heel goed wie Simson was. En als we zijn levensgeschiedenis naast die van Christus houden, dan zien we dat Christus hem telkens één stap is voor geweest. Begrijpt u dat? Er is nog iemand verraden door een geliefde. Simson werd door Delila verraden. Christus door Judas. Er is nog iemand die de duisternis is ingegaan vlak voordat hij stierf. 3 uren diepe, dikke duisternis. Wie was dat? Jezus Christus. En ik weet zeker dat Christus Simson op het oog heeft gehad. Toen dat hij de duisternis inging. Ik voor u, Simson. Ik voor u. Er is nog iemand bespot en besmaad in zijn laatste ogenblikken. Zeg het, wie heeft u geslagen? Ik voor u, Simson. En er is er nog iemand die de overwinning heeft behaald in de dood. Jezus Christus. Gemeente, u begrijpt en u voelt wel, we moeten naar een afronding toe. Als u zalig wordt, wordt u zo zalig. Een mens wordt niet zalig omdat hij zo best is, zo braaf, zo goed, zo knap en alles. Dat je alles op de rit hebt en dat het altijd lukt. Een mens wordt zalig uit genade alleen. Ik neem zomaar aan dat u dat elke zondag 2 maal hoort preken. Begrijpt u er al wat van? Ik niet. Maar ik weet wel dat het zo is. Dus ik zou zeggen, laten we er eens mee ophouden met onszelf op te poetsen. Dat de buitenkant zoveel lijkt. En de een is nog vromer dan een ander. Maar de zaligheid zit hem erin dat je een goddeloze wordt voor God. En dat je zegt, Heer, ik kan voor u niet bestaan. Maar ik weet van Christus. Die volbracht heeft wat ik niet volbrengen kan. Die de prijs heeft betaald die ik niet betalen kan. En ik heb uit Gods woord vernomen dat het is voor de grootsten der zondaren. Nou, zo eentje staat er ook op de kansel. Zo eentje zit er in de kerk. Zo eentje zit er thuis. Heren, als het nou voor Simson kan, dan kan het toch ook voor mij. Hoort u het hem zingen? Wij steken het hoofd omhoog. En wij zullen de eerkroon dragen. Waarom? Ja, door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. We eindigen met een dankgebed. Heer, het was uw goedheid die ons een ogenblik samenbracht in uw huis. En we danken u voor het gelezen en gepredikte woord. Misschien was het raak. In aangename zin. Misschien ook in onaangename zin. Misschien gaan we straks naar huis met een heleboel huiswerk. Geef, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest dat we het in liefde en toewijding zullen oppakken. We weten ten diepste moet gij het zelf doen. Maar we mochten horen dat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Maak het waar, Heere, in alle dingen. We bidden het ook de ambtsdragers toe. De hele kerkraad, in het bijzonder ook dominee Schoonwille, die aan deze gemeente verbonden mag wezen. Wees ook hem goed en nabij. Volbreng ook uw kracht in zijn zwakheid. En ga zo aan niemand van ons voorbij. De oudste niet, maar ook de jongste niet. En geef ons zicht op de zaligheid die er ligt in Christus Jezus. Simpson had er nog maar zo weinig van gezien. En wij staan erachter. Geef dat wij het licht in zijn licht mogen zien. Dat we erin mogen wandelen en zo tot zegen mogen zijn voor elkaar en anderen. Heren, neem deze dienst terug. Bekroon het goede met uw zegen. Vergeef ook het verkeerde, dat was uit ons. En ga met ons. Misschien gaan we een moeilijke week tegemoet. Help ons en steun ons. Misschien ook een gemakkelijke week met rust. Geef ons ook de rust die we nodig hebben. En geef zo in ons werken en in ons rusten. Dat we het mogen doen tot eer van u. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil nog een lied met u zingen. Dat staat in de bundel Weerklank. Het is nummer 364. Ik wil er graag van zingen, alle tweede coupletten. Nooit kan het geloof, ja wel te weinig verwachten, maar nooit te veel. Des Heeren woorden, des Heilands woorden zijn gewis. Het valt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Het is gezang 364, daarvan de beide versen. De collecten worden gehouden bij het verlaten van de kerk. En de mensen thuis worden via een QR-code, zeg ik dat goed, in de gelegenheid gesteld hun gaven te geven. De Heere zegen u daarin en wij gaan zingen 364. Geliefden, ga thans heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.